verschillende van jullie weten wat ik doe, want ik ben een van de werkers dan, zoals dat heet. Maar wij zijn dus bezig om voor het land, voor Israël en voor de volkeren iets te betekenen. Een klein beetje. We bidden bijvoorbeeld nu voor 400 mensen aan het bidden voor een nieuwe regering. Hebben we een goede nieuwe regering nodig? Ja, dat was een aanleiding van Buma, die was informateur en die zegt alleen een wonder kan dit land een goede regering geven. Nou, als ik denk aan wonderen, dan denk ik aan mijn God. Onze God is God van wonderen. Dus ik heb direct opgeroepen tot 1000 man meebidden voor de nieuwe regering. Nou, wat het wordt weet ik niet, dat is aan God, maar wij bidden ervoor. Voor dat wonder. Het land ligt natuurlijk geestelijk en moreel in puin. En dat gaat zich vertalen in de politieke situaties waarin we nu zitten. Ik heb nog nooit zoiets mee. 40 jaar kom ik in Den Haag. En wat ik nu de laatste jaren heb meegemaakt, ongekend. We kunnen niet eens een meerderheidskabinet formeren op dit moment. En de polarisatie is volledig. Maar dat heeft wortels in geestelijk en moreel verval in dit land. Dus vandaar, gebed is meer dan noodzakelijk. Daarnaast Israël en ook alle volkeren. Er zijn op dit moment is er iemand in Zimbabwe aan het uitspreken dat Jezus koning is in Zimbabwe. En dat zijn we een aantal jaren geleden begonnen. We hebben nu, er zijn 100, volgens de VN 196 landen. En we zijn begonnen een aantal jaren geleden en we hebben er nu 120 bezocht. Letterlijk bezocht, onze voeten erin gezet. En uitgesproken Psalm 96 vers 10, die kent u waarschijnlijk uit uw hoofd. Peter, jij bent bijbelleraar, hè? Zegt onder de volken, de Heer is koning. Kijk, dat is nog eens een goede discipel. Zegt onder de volken, de Heer is koning. Waar gaat het uiteindelijk om? Om zijn koningschap. Ja toch? En we staan aan de vooravond van het koningschap. We hebben net twee keer drie avonden krijgen we in Leeuwarden en Utrecht. En het thema is klaarmaken voor de wederkomst. Wij zijn een profetische beweging en wij geloven in een spoedige komst van Jezus. Even wachten op het enthousiasme hier. Wij wachten de spoedige komst van Jezus. Ja. Geweldig, genadig met me mee als hij komt. Goed zo. En de rest, kom op, zet hem op. Maar goed, ik ga nu even lezen, want anders ga ik heel veel dingen vertellen. En dan zegt Marie, je hebt heel veel verteld, maar je hebt niet gehouden aan de tijd. Ik hou me nooit aan de tijd. Alleen als mijn vrouw erbij is, hou ik me aan de tijd. Ik heb een hele wijze vrouw. Ja, dat klopt. Ja, waarom dacht je dat ik zo wijs geworden was? Ja, zo'n vrouw. Goed, ik ga lezen. Romeinen hoofdstuk 8. Bekend gedeelte ter bemoediging. Juist voor de eindfase waarin we zijn met z'n allen. Sommigen zeggen, jullie spreken over de wederkomst. Waar haal je het vandaan? 1000 jaar geleden spraken ze ook al over de wederkomst. Toen was er ook zo'n toestand in de wereld. En sommigen zeggen, ah joh, kan het wel 1000 jaar duren joh. Wat is nou het verschil met 1000 jaar geleden en 1000 jaar in de toekomst? Dus één groot verschil. Ik hoor het nog niet, maar ik ga het zeggen. Israël. Dat wij zitten komt door het feit dat 2000 jaar geleden Jezus gekomen is, niet via Moskou of Washington. Hij kwam via Israël. Israël was de baarmoeder van de komst van de Messias. En iedereen is denk ik hier blij met de komst van Jezus en zijn volbrachte werk. Zijn opstanding uit de doden en de verheerlijking. Amen. Als hij dat niet gedaan had, hadden wij niet gezeten. Maar goed, dat was de eerste keer. Als een kind in een kribbe. Maar nu wordt alles voorbereid voor zijn tweede komst. 2000 jaar geleden heeft hij alles volbracht. Dat zijn de mooiste woorden die echoen in de hemelse gewesten. Het is volbracht. Dat vieren met het avondmaal in de kern. Maar als hij terugkomt, dan wordt alles voltooid. Dan gaat hij heersen over alle volkeren. Wat wij doen in Zimbabwe en die andere landen. Uitspreken het koningschap van Jezus. Dat wordt dan reëel. En waar gaat dat plaatsvinden? In Heerde? Nee, in één stad waar die zoon naar verlangt. Jeruzalem. Jeruzalem wordt klaargemaakt voor de komst van Jezus. Vandaar ook die enorme strijd rond Israël. De strijd, we kunnen bidden nu om de vrede van Jeruzalem, maar die komt pas als de vredevorst terug is. 2 jaar geleden stonden we op de Dam met een grote spandoek. Vrede alleen door de vredevorst. Nou, er is geen andere weg. En de wereld staat aan de vooravond van het feit dat ze ziet, wij redden het niet, wij hebben een verlosser nodig. precies, een beetje klein hier. Goed, ik ga lezen. Romeinen 8. Wat zullen we dan van deze dingen zeggen? Welke dingen? Ja, ik kan kijken naar je eigen leven. Ik kan kijken naar de gemeente. Maar kijk ook eens naar de wereld. God is niet alleen een God die het individuele mens op het oog hebt. Psalm 139. Hij heeft niet alleen de gemeente in zijn totaliteit op het oog. Hij heeft niet alleen de Israël op het oog. Hij heeft alle volkeren op het oog. En al die zendingsmensen van Jeugd met Opdracht, die beginnen nu al te juichen, of niet? Nou, klein beetje, goed. Ga door. Want een van de eindtijddingen is dat alle volken moeten worden bereikt. Nou, jullie kennen mijn zoon Daniel, die heeft dat met Marlies ook voor ogen. Alle volken moeten worden bereikt. En dat geldt ook voor ons. Wij willen alle volkeren in ieder geval zeggen dat er een koning is die komt. Dus wat zullen we van al deze dingen zeggen? Ik denk dat u, net zoals ik deze week was, dacht, als je al dat gepraat zag in Davos en al die strijd die er is in de Oekraïne, al die strijd die er is in het Midden-Oosten en er zijn 30, 40 locaties waar oorlog is, waar duizenden mensen sterven. Iran, 30 tot 50.000 mensen gestorven de afgelopen weken. Ongelooflijk. Het is de tijd van de dood, de tijd van de oorlog. Staat de Bijbel ook in de eindtijd, er zullen oorlogen zijn en geruchten van oorlog. Nou, alles moet zich voegen volgens het woord van God. Amen. Wij zijn hier toch mensen die het woord van God geloven. Of bent u al vrijzinnig geworden? Kan ook nog. Er zijn mensen die laten het woord van God los. Nou, dan ben je weg. Als je het woord van God loslaat, ben je weg. Waar moet je dan je gedachten goed vandaan halen? Je kunt het proberen. Er is geen alternatief. Alles voegt zich in het woord. En dat is nu bezig. Wat zullen we van al deze dingen zeggen? Nou, de wereld heeft allemaal uitspraken wat ze ervan vinden. Maar wat vinden wij ervan? Wij vinden datgene wat in de Bijbel staat relevant voor de dag van vandaag. Daarom zijn we zo blij met het profetische woord. Dat we niet alleen zien wat er nu gebeurt en dat de Bijbel niet alleen is voor de hedendaagse situatie, maar heeft ook een profetisch perspectief dat we ergens naartoe bewegen. Je wordt onzeker en angstig als je niet weet wat de toekomst brengt. Dit boek laat ons een groot deel van de toekomst zien. Jezus was de grootste profeet en hij sprak profetisch over dingen die nog niet relevant waren, maar die er wel aankwamen. En dat doen wij ook. Wij zijn op weg naar een nieuwe toekomst. Een van mijn slogans in mijn geest is, de aarde zal vol worden met de kennis van zijn heerlijkheid. God is heerlijk. Hij is komende om de aarde te vervullen met zijn heerlijkheid. Nou, al deze dingen, als je die niet weet, kun je het ook niet uitspreken. Een van de dingen dat veel mensen het geloof gaan verliezen in deze tijd, is dat ze geen kennis hebben van wat het profetische woord zegt. Dan word je onzeker. Dan word je angstig. En waar moet je het dan nog zoeken? Als je niet weet dat hemel en aarde voorbij gaan, maar met zijn woord zal er nooit voorbij gaan, dan zit je niet verankerd in God en zijn woord. Dus je moet die Bijbel in deze dagen kennen en lezen en bezig zijn, zodat je geworteld bent in dat profetische woord wat te maken heeft met die toekomst. Heel veel mensen zijn bang vandaag voor de toekomst. Ik ook. Als ik denk aan mijn kleinkinderen, als ik denk aan wat er gebeurt. Het is ongelooflijk. Het is de tijd van oorlog. Een aantal jaren geleden heb ik een video ingeschreven. We hebben zo'n 3000 mensen die ontvangen video's van ons. Duizenden mensen, het ging over oorlog. Er komt oorlog. Dat was toen nog niet relevant. Maar vandaag, kijk om je heen. Wat zijn we aan het doen? We zijn een oorlogseconomie aan het opbouwen. Waarom? Omdat heel veel mensen verwachten dat er oorlog komt. Nou, is dat prettig? Nee. Oorlog is verschrikkelijk. Oorlog komt rechtstreeks uit de hel. Dus het heeft te maken met de dood. En als je de geestelijke wereld kent, dan heb je dus in de ene kant het rijk der duisternis en de hartslag van het rijk der duisternis is de dood. Aan de andere kant heb je het rijk van Jezus en dat heeft te maken met leven. Leven staat tegenover de dood. En die twee botsen op deze planeet waar u en ik ons in bevinden. Nou, wat zullen we van al deze dingen zeggen? Staat hier wat achter. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Willen de welvaarts- en de positieve geloven even halleluja zeggen? Ja, alles. Sommigen slaan er helemaal niet door, maar goed. Maar alle dingen, oké. Okay. Wie zal de uitverkorene God beschuldigen? God is het die rechtvaardig. Wie zal veroordelen? Als er iemand hier zit met een veroordeling, ga naar Jezus en hij heeft de veroordeling ook van uw gedrag. Niet alleen de zonde, maar ook het oordeel en de schuld heeft hij genomen. Wat staat er verder? God is het die rechtvaardig. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is gestorven omdat meer is de opgewekte die ter rechterhand God is, die ook voor ons pleit. Ah, ik voel me zo eenzaam. Ik kom veel mensen tegen, zijn eenzaam. Dan zeg ik altijd dit. Er is iemand die aan u denkt. Er is iemand die voor u bidt. Wie is dat dan, zeggen ze. Ja, wie zal dat toch zijn? Hij die voor ons pleit. Wie is dat? Jezus zit aan de rechterhand van de Vader. Hij doet twee dingen op dit moment. Hij bidt. Hij is de hoge priester. Dat is trouwens wat hij al begonnen was hier te doen. Het grootste wat Jezus gedaan heeft hier op aarde is niet grote wonderen en tekenen. Ook niet prachtige woorden uitspreken. Nee, het grootste wat hij gedaan heeft is bidden. En als iemand bidt, dat ziet niemand, want dat doe je in het verborgene. Jezus heeft vele uren in het verborgene gezeten bij zijn Vader. Hij bad daar bij God. En wat deed hij daar? Wat ze in had van zijn gebed, ik denk dat hij het allerbelangrijkste is van zijn gebed was, dat hij iemand wist waar hij ten alle tijde naartoe kon gaan, onder alle omstandigheden. Hier is hij begonnen. Hij is ons voorbeeld. Een van de grootste noden in de kerk vandaag is gebedsloosheid. We nemen geen tijd om bij God te zijn. En het belangrijkste bij God zijn is hem leren kennen. Niet om voorbeden te doen in de eerste plaats, maar hem leren kennen. Jezus kende de Vader. Nou, dat deed hij toen en dat doet hij ook nu. Dat is het eerste wat hij doet. Hij is de hoge priester die voor ons bidt en pleit. Daar ben ik zo blij om. Paulus stond op een gegeven moment ook alleen ervoor. Hij zegt, niemand trekt me met me op. Nou, als je alleen staat, dan kan er iets gebeuren in je geest van zelfmedelijden. Ken je dat? Ik ken weet wat zelfmedelijden is. Arme ik. Niemand denkt aan mij. Wat zegt u? Nu moet ik bonen eten. Kijk, openbaring. En de tweede wat Jezus doet is wachten. Waar wacht hij op? Kijk. De Vader kijkt naar de aarde. En hij ziet, is mijn woord vervuld? Als zijn woord vervuld is, krijg je dit geluid in de hemel. Je kunt terug naar de aarde. Jezus komt vanmiddag om 3 uur niet terug. Het woord is nog niet vervuld. En Jezus wacht tot het moment. Zoals wij wachten op de komst van de Jezus, is Jezus aan het wachten om terug te keren naar de aarde. In zekere zin kun je zeggen, we zijn alle in verwachting. De schepping is ook in verwachting. Romeinen 8 zegt ook, de schepping is in barensnood. Er komt een nieuw tijdperk aan. Het vergankelijke verdwijnt en het onvergankelijke komt naar voren door Jezus. Want hij is niet alleen tijdelijk koning, hij is eeuwig koning. Nou, we zijn op weg daar naartoe. Daarom ben ik ook, dames, ik ben in de overgang. In de overgang van hier naar daar. Dat zijn we trouwens allemaal. Iemand is er die voor ons pleit, dat is toch geweldig. Ik ben er zo blij mee, ik zie dat u er ook heel erg blij mee bent. Dat er iemand aan u denkt. Iemand aan mij denkt. Nou, wat staat er verder op? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard. Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden we de ganse dag gedood. We zijn gerekend als slachtschapen. Het is niet prettig om christen te zijn. 380 miljoen christenen worden vervolgd vandaag. En in de komende jaren wordt het ook in de westerse wereld ook steeds heftiger. En het is niet makkelijk om christen te zijn. Handelingen 14 zegt, door vele verdrukkingen zullen we het koninkrijk binnengaan. Waarom verdrukkingen? Ik hou niet van verdrukkingen. En toch, de Bijbel spreekt erover dat het een onderdeel is van Gods programma. Jezus zegt, ik heb geleden, jullie zullen ook lijden. Prettig? Nee. Waarom is dit? Wij worden klaargemaakt om met Jezus te regeren op deze planeet. We zullen als koningen heersen als we hem volharden om hem te blijven volgen. Dat is één. Wie wil dat niet? Als je de geestelijke wereld binnenkomt, dan zie je in de strategiekamer van de duivel, zorg dat christenen vernietigd worden. Dat is een van de hoofddoelen van de duivel. Hij wil ons vernietigen. Als je kijkt door de geschiedenis heen, zie je voortdurend christenvervolging. Er zijn twee doelen die de duivel voor ogen heeft. Hij wil Israël vernietigen, want Israël is het grote teken. God noemt zich de God van Israël. Die moet de zeeën worden gedreven. En de tweede de christenen. Waarom? Omdat ze gevaarlijk zijn. Wij zijn gevaarlijk voor de duivel. Hij wil niet dat wij zeggen, er is maar één weg. Ik heb u misschien al eens verteld, met de Verenigde Naties hebben ze een hele afdeling religieuze zaken. Ik was daar. En als je daar gaat zeggen, er is maar één weg tot behoud. En dat is Jezus. Dan tel je niet meer mee. Dan word je afgeserveerd. Wij zeggen toch dat Jezus de enige weg is, of niet? In de eindfase krijg je een religieuze binding van allerlei religies die zich samen gaan opmaken. Zeggen, nou, met elkaar gaan we nu de wereld vrede brengen. Er is al een vredesraad. Onze grote vriend Donald J. Trump heeft die net opgericht. En in dat systeem van het antichristelijk tijdperk wat er komt, zal religie een plek hebben. Maar ga niet zeggen in de eindfase van de geschiedenis, er is maar één weg. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven dan de naam van Jezus, waardoor ik, wij, u, de wereld behouden worden. Kun je niet meer zeggen. En wij geloven dat toch of niet? Of zijn er soms andere wegen naar de hemel? Ik ken geen andere weg. Ik heb die wel eens verteld. Ik liep een keer door Utrecht heen. En God sprak tot mij. Ik was in gedachten zo van, Heer, is er nou geen andere weg dan alleen maar de weg van Jezus? Toen werd even stil. En als je stil bent, kun je luisteren. Hè? En ik hoorde de geest zeggen, geef mij eens een alternatief. Laat eens zien dan, maar heb je iets beters dan wat ik je te bieden heb? Dus ik nadenken, hindoeïsme, boeddhisme, islam, de hele reutemeteut, filosofische gedachtegang van Blaise Pascal, al die boeken die geschreven zijn over de zin van het leven. Ik kwam tot deze conclusie, er is geen alternatief. En dat irriteert de wereld. En daarom worden de christenen vervolgd. Want wij doen niet mee met de wereld, toch? De meeste van ons, oké. Okay. Het is niet gemakkelijk om christen te zijn en ook niet te blijven. Maar, er staat nog wat achter. Maar in dit alles, dat vind ik mooi, maar in dit alles, wat er ook aan de hand is, zijn wij een beetje overwinnaar. We zijn de schriftgeleerden. Meer dan overwinnaar. Dat is toch prachtig? Dat is ook zo prachtig wat er staat in de Efezebrief. Hoe God kan doen oneindig veel meer dan wij bidden of beseffen. God is zo groot. Wij zijn beperkt, wij beperken hem vaak. Hij is zo oneindig groot. Hij kan uit het niets scheppen. Doet hij ook. Want ik ben, oh wacht even. Maar in dit alles zijn we meerdere overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Dit is voor degenen die nog niet verzekerd zijn. Ik ben verzekerd. Dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus onze Heer. Het is de basis van ons bestaan wat er hier staat. Niets kan ons scheiden van Gods liefde. We kunnen van heel veel dingen gescheiden worden. Maar één ding is zeker, door het volbrachte werk van Jezus heeft God zijn hart geopend. En heeft gezegd, wereld, let eens even, ik hou van jullie. Ja toch? En niets kan ons scheiden. Ja, je kan weglopen. Ja, dan ga je er zelf tussen vanuit. Maar dan mis je zijn liefde. Er zijn mensen die jaren met God heeft gewandeld, maar op een gegeven moment zijn gestopt. Ja, dan loop je zelf weg. Ja, de missie zijn liefde. Nog dood, nog leven, nog krachten, nog engel. Zo krachtig is dit. Ik kreeg dit gedeelte toen ik een keer een eindtijdstoespraak hoorde van iemand waar mijn hart van beefde. Dat ging over de eindtijd. De Russen zag ik, dat was toen in de tijd van de Russen, zouden komen. We zouden allemaal onder de kroet komen van het communisme. Zo werd dat verteld en ik was jong christen. En toen trok ik me terug en toen ging ik. Zeg, God, wat moet ik hiermee? Het is veel te heftig. Kan ik niet aan. Toen kreeg ik dit gedeelte. Niets kan jou scheiden van de liefde van God. Welke is in Christus Jezus. Het grootste product wat Jezus heeft gebracht is Gods liefde. Eigenlijk een zwaktebod. Ik had liever gehad. De grootste wat God heeft komen brengen is zijn kracht. Hij kan in twee tellen de hele wereld veranderen. U gelooft dat? Ik geloof dat. Hij is almachtig. Hij doet het niet. Hij heeft gesproken vanuit een hart vol liefde en waarheid en gerechtigheid. Een heel andere koers dan wij in de wereld. We leven tegenwoordig in een wereld waar geweld en de sterkste, die hebben het voor het zeggen. Samenleving is te vol van. God niet. Hij zoekt mensen op die nederig genoeg zijn om zijn liefde toe te laten. Die zwak genoeg zijn om zijn liefdeskracht toe te laten. Niets kan ons scheiden van de liefde van God. Nou, dat was mijn stukje inleiding. Nu ga ik beginnen. We leven in boeiende tijden. We leven in angstige tijden. En het wordt alleen maar erger. Wat is er aan de hand? We leven als in de dagen van Noach. Het profetische woord spreekt over de dagen van Noach. Wat was er in de dagen van Noach aan de hand? De aarde was vol van geweld. En dat de overleggingen van de harten van de mensen altijd slecht waren. Dat lees je in Genesis 6. Die tijd is ook nu. Dat refereert Jezus aan de eindtijdreden. Spreekt hij daarover dat die tijd terugkomt. Alleen nog in hevige mate. Het is nu wereldwijd één grote chaos. De wereldorde staat te schudden. De president van Duitsland sprak er bij Davos, anderen spraken, de Canadese premier. Het is over. We staan te schudden. Ik moest direct denken toen hij dat zei, alles staat te schudden. Toen ik stond op de Twin Tower, toen God dat woord gaf uit Hebreeën 12, was daar nog eenmaal ga ik de hemel en de aarde schudden. Waarom? Omdat blijft wat onwankelbaar is. Nou, wat is onwankelbaar? Zo heb ik net geciteerd. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, zijn woord zal niet voorbij gaan. Jezus is niet een tijdelijke koning, hij is een eeuwige koning. Alles, de rest staat te schudden. Het internationale gebeuren staat volop in de schudding. De United Nations staan te schudden. Ze is failliet. Ze zijn opgericht om de wereld vrede te brengen. Trump heeft het ook wel gezien. Het lukt niet. Er zijn tientallen miljoenen doden gegooid na de Tweede Wereldoorlog. Dus zegt Trump, wacht even, we gaan er even een alternatief tegenaan gooien. De Vredesraad. Iedereen enthousiast over de Vredesraad? Nee. Het kan niet. Het lukt niet. Wij willen vrede op aarde. Dat staat ook in de eindtijd. Hè? Ze zullen zeggen, vrede, vrede zal er zijn. Sluim er maar een beetje in. Maar dan zal Jezus komen om werkelijk vrede te brengen. Want er is geen vrede zonder de vredevorst. Dus zonder connectie met Jezus kan er helemaal geen vrede komen. Dus dit is allemaal surrogaat alternatief om ons stut omhoog te houden. Om ons levend te houden, om ons te laten overleven. Waar zijn we op weg toe? Het is nu 2026. Ik doe drie stappen die kant op zonder dat ding. Dit is de glorieuze moment dat Jezus terugkomt. Dat we allemaal natuurlijk vanmorgen om 6:30 toen je wakker werd aan gedacht heeft. Nee, niet helemaal. In ieder geval, dat gebeurt het dus als hij terugkomt. De hemelen gaan open, je hebt drie hemelen, eerste hemel, tweede hemel, derde hemel. En uit de derde hemel komt Jezus, die hoort van de Vader, nu is de tijd, terug. Het woord is vervuld. Over Israël, de volken zijn bereikt. Je kan terug, dan komt Jezus terug. En waar komt hij terug? Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, aan de oostzijde van Jeruzalem. Ik ben er 10 keer geweest. Toen kwam hij nog niet, maar hij komt er wel. Naar Jeruzalem. En dus de hemelen openden zich, hij komt door de eerste derde hemel en de tweede hemel, zo naar de eerste hemel en dan pats komt hij. Het is heel raar als je daar nuchter over nadenkt, dat iemand uit de hemel neerdaalt. Ja, we leven niet in redenatie, we leven in vertrouwen. We geloven in het woord van God. Zoals hij gegaan is, komt hij ook weer terug. Nou, dat gaat dus hier gebeuren, maar we zitten hier in 2026, heb je nog een stukje. Wat gaat er hier dan gebeuren? Wat spreekt de Bijbel over? Heel duidelijk, alles staat vandaag te schudden. En als alles geschud wordt, dan is alles vloeibaar. De wereld gaat zich verenigen in een globaliserende antichristelijk tijdperk. En de duivel maakt overuren om zijn macht, die hij al heeft, eeuwenlang vast te houden. Hij moet wel. Want hij weet dat zijn tijd kort is. Hij weet als Jezus terugkomt is zijn tijd over. Dus wat gebeurt er? We krijgen nu een globaliserende politieke, economische, religieuze eenheid. Dat noemen we zo de antichristelijk tijdperk met de antichrist aan het hoofd. Wie is de antichrist? De antichrist is de geïncarneerde duivel. Ik weet niet of je in de duivel gelooft, maar de Bijbel spreekt over de duivel. Hij is de overste van deze wereld. Hij gaat rond als een briezende leeuw om te vernietigen. Zijn aard is vernietiging. Kijk om je heen. Lees de krant. Wil je depressief zijn? Ga het journaal kijken, s'avonds om 8 uur. Word je zo depressief? Allemaal exposures van de geestelijke wereld, waar de duivel zijn poot in heeft gezet, om mensen te vernietigen, om huwelijken te vernietigen, om, noem maar op, hij wil vernietigen, tot en met het milieu toe. Het milieuprobleem heeft te maken met de vernietiger. Niet zomaar ontstaan. Nee, de mens die samenwerkt met de duivel vernietigt zijn eigen planeet. Het is ongelooflijk wat er gebeurt. Even het laatste bericht vanuit de regerings. Hier in Nederland hebben we een groot bedrag apart gezet voor de CO2-vermindering. Want we moeten de grote dingen die in Parijs zijn gesproken, we moeten dat naar beneden halen, CO2. Wat ze nu gaan doen om de begroting rond te krijgen is om dat geld te gaan gebruiken, schrik niet, voor defensie. Omdat Europa aan de vooravond staat van een enorm conflict. En al dat geld moet nu geïnvesteerd worden in wapens. In tanks. Wat doe je daarmee? Je zit niet in de achtertuin om een soort kunstwerk neer te zetten. Wat doen ze met de wapens? China heeft 3 maal zijn begroting verhoogd op defensiegebied. Amerika noemt zich niet alleen de ministerie van Defensie, nee, ministerie van Oorlog. Trump heeft de afgelopen weken heeft hij zijn grote mensen bij elkaar gebracht en heel zijn plannen uitgevoerd. Uitgelegd. En dat gaat hij uitvoeren. Wat speelt daar een centrale rol in? Wapens. Als ik geen christen was, zou ik mijn vele aandelen kopen in de wapenindustrie. Daar is ze heel erg rijk worden van. Ik hoop niet dat ik u op een suggestie breng, maar dat is wel bezig. Er is nu een Tsjech van 33, die gaat nu naar de beurs. Dat was een groothandelaar, die heeft nu 30 miljard waarde op de beurs. Wat doet hij hier nu? In wapens, kogels enzovoort. Europa investeert 800 miljard in wapens. Nou, wapens heeft te maken met vernietiging. Je gaat niet wapens maken voor om naar te kijken. Nou, die CO2 geldt voor nu. Nou, die CO2, wat moet helpen om de wereld of ons land te helpen van die CO2 af, die gaan we nu investeren in wapens. Hetzelfde doel. Wat doen wapens? Die schieten, die denken, kijk naar de Oekraïne. Wordt heel veel vernietigd door de wapens. Dus de ene vernietigende bron wordt gestopt om dat te stoppen. Dan gaan we investeren in defensie. Het is te gek voor woorden. Het heeft allemaal te maken met dit gebeuren. De wereld, Nederland, Europa heeft gefaald ten opzichte van God. Dat is de basis. Als we God loslaten, dat is ook individueel zo, dan worden we overgeleverd aan ons zelf. Dan moet je het zelf doen. Heel veel mensen hebben afgehaakt van God en die gaan hun eigen weg, zoals die verloren zoon. Wat gebeurt er in dat verhaal? Dat is typisch ook wat je in de wereld ziet. Er ontstaan crisis na crisis na crisis. Daar zitten we in. Het lijkt dat het, als je op jezelf bent, jezelf ontplooiing, dit en dat. Maar wat zien we? We raken steeds meer verstrikt. Dat zegt ook Psalm 9. We raken verstrikt in ons eigen net. Onze eigen keuzes. Vanmorgen las ik nog in de, waar ik las, weet ik niet eens waar ik het las. Maar dat wij zijn totaal afhankelijk van de Amerikanen. Vanwege de verbindingen in de cloud. Onze data staan allemaal in de meer. Als Trump 1 keer op een knopje drukt, staat de hele boel stil hier. Zo erg is het al. Het totalitair systeem begint zich te openbaren. En dat is het antichristelijk tijdperk voordat Jezus komt. En dat wordt in mijn ogen een verschrikkelijke tijd. Je vindt het in Openbaring 13, de antichrist. De hele wereld zal verleid worden. En de duivel werkt op 2 manieren. Hij werkt door middel van manipulatie. Hij zal zich voordoen als een soort vredevorst. Ja hoor, heb je honger? Ik zal voor je eten zorgen. Ben je bang? Ik ga je veiligheid geven. Ben je ziek? Oké, ik zorg voor gezondheid. Dat zijn de 3 grote elementen die we als mens nodig hebben. En dat gaat hij aanbieden in zijn manipulatieve houding. Als de crisis totaal is. En het tweede is wat hij doet. Hij onderdrukt. Een beetje kun je het systeem van China bekijken. Als je dat gaat zien, als je in China zou wonen, dan word je helemaal gecontroleerd. Ze weten wie je bent, ze weten waar je woont, ze houden je helemaal in de gaten. Alles wat je doet, wordt geregistreerd. Dat systeem is er al. Dat is het antichristelijk systeem. Ga je naar China? Kom je terug. Het antichristelijk systeem wat die wereld in zijn greep houdt. En wie staat er aan het hoofd? De duivel. Die wil zijn macht blijven uitoefenen. En wie zijn de gebeten honden? Twee. De christenen, die willen dat niet. En straks is het niet helemaal niet zo ondenkbeeldig dat we straks met een chipje lopen in onze hand. In het voorhoofd. De techniek is er al. De techniek is er. Dat moet gebeuren, want we moeten samen gecontroleerd worden. Door de machten van duisternis. Wist u dat er 5000 satellieten rond de aarde zweven? En die controleren ons al. Als er een paar van die dingen wegvallen, storten we in. We zijn totaal afhankelijk van die technologie. En als de mens overgeleverd is aan de technologie, dan wordt die technologie. We accepteren alles. We worden gecontroleerd. Ik ben opgegroeid in de jaren 60. Toen ik al jong was en knap. Ben ik nog wel, maar niet zo knap meer als toen. Toen wilden we vrijheid. Wij wilden los. De kerk weg, wereld weg. We wilden gewoon ons eigen ding doen. Nou, we weten het. Je wordt nog nooit zoveel gecontroleerd als vandaag. Wij worden al totalitair ingeprogrammeerd. En weet je wat je dan wordt? Dan wordt het een tijd van robotisering. De mens wordt een robot. Gecontroleerd. Vanuit de lucht. Daar gaan we naartoe. En de macht van de boze zal daar zijn vinger op leggen om ons te controleren. En dat zal in die eindfase, in deze fase, dus tussen de wederkomst en tussen nu, gaat gebeuren. Die druk neemt toe. De vervolging neemt toe. Het evangelie wordt verkondigd over de hele wereld. Israël gaat een centrale rol spelen. Valt het u niet op, fijn dat je weer terug bent. Hoeveel tijd, aandacht, alles gericht is op dat kleine stukje grond in het Midden-Oosten. Waarom? Een van de redenen is dat God de aandacht van de volken wil richten op waar het grootste wonder heeft plaatsgevonden dat de Zoon van God gekomen is. God is bezig de ogen te openen. En tegelijkertijd, het conflict neemt toe in het Midden-Oosten. Want, ik ga niet profiteren, maar ik ga wel dit zeggen. Het gevecht in het Midden-Oosten zal net zo lang duren tot het moment dat Jezus zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Het zal niet meer stoppen. Wat in Iran gaat gebeuren, de Bijbel zegt in Jeremia 49 dat de leiders van Iran zullen worden vernietigd. En Zuid-Libanon via Jesaja 29, die worden vernietigd. Die leiders worden vernietigd. Het land niet. Het land, God heeft een plan met de volkeren. Maar dat heeft allemaal te maken met de wederkomst van Jezus. Dus als deze turbulente tijd waar geschud wordt en ook waar God zijn oordeel geeft. Ik weet niet wat uw beeld van Jezus is. Maar Openbaring 6 vers 16 zegt, de toren van het lam. We kunnen ons moeilijk voorstellen dat God boos is. Stel voor, u hebt een mooi huis gebouwd. Met alles erop en eraan. En er komt een bende aan. Ze trappen de deur open. Ze rukken de ramen kapot, slaan alles wat binnen is, maar kapot. En er blijft niks heel in dat huis. Wat voor gevoel komt er dan? Nou, er zijn bij de menselijke, en ik pak even menselijk, verschillende gevoelens. Bijvoorbeeld bedroefdheid. Je wordt bedroefd, mijn huis is in elkaar. Je kan blij worden als er iets goed is. Het is opgelost. Je kan boos worden als iets niet goed gaat. Boosheid is een uiting van de mens en je hebt gezonde boosheid en je hebt verkeerde boosheid. En je hebt ook nog angst. Want als je huis in elkaar staat, nu weet je dat er veel mensen leven in de angst. Dat zijn de gevoelens van mensen. Nou, God zegt aan de eindfase van de geschiedenis, ziende naar wat ik zie op aarde, dit is mijn schepping. Dit zijn mijn mensen die geschapen zijn naar mijn beeld en mijn gelijkenis en de wereld. Prachtige natuur heb ik geschapen. En wat doen jullie ermee? Jullie vernietigen. Jullie vernietigen elkaar. Jullie vernietigen de schepping. En zegt God, oké. Nou ja, denk je dat hij in de hemel zegt, nou, kan gebeuren. Ja, Als je het heel pragmatisch ziet, zo, dan schept ik alweer een nieuwe wereld. Nee! God is betrokken bij deze schepping met heel zijn wezen. En een van zijn gevoelens vandaag is, ik ga het niet lezen vanwege de tijd, maar dat hij op een gegeven moment, kent u het wel, hè? Als je met iemand in conflict bent en hij blijft je tarten, dat het bloed onder je nagels vandaan komt. Wat word je dan? Ja, boos. Kun je je voorstellen dat God boos is? Ik wil nog ergens zeggen, God is niet alleen boos. Dat zei ik vorige week ook ergens. Hij is woedend. Hij is ziedend. Wat hij ziet. Hoe met zijn schepping wordt omgegaan. Hoe met zijn mensen wordt omgegaan. Want de mensen zijn niet van de duivel. Ze zijn van God geschapen naar zijn beeld. De schepping is niet door de duivel ontstaan. Dat is door God geschapen. En het wordt vernietigd. God is ziedend. En dat uit zich in de Bijbel als de toren van het Lam. De boosheid van Jezus. Kun je je niet voorstellen. Hij is boos over het onrecht wat er geschiet. En dat is een gezonde boosheid. Zoals wij ook boos kunnen zijn over dingen die niet goed gaan. Die de mens verkeerd doet. Zonde noemen we dat. Daar word je boos over. God is ook boos. En die krachtenvelden van de antichristelijke tijdperk worden door twee stromingen bewerkt. De mens die zegt, nee, geen God, we gaan het zelf doen. We redden het wel. Of nu een vredesraad, of een nieuwe VN, of wat dan ook. We gaan het zelf doen. Ik zie nog de arrogantie van de mensen staan in het verdrag van Parijs over de milieuoplossingen die ze dachten. Daar staan we dan, we gaan het met elkaar doen. Lukt niet. China maakt meer fabrieken, steenkoolfabrieken dan ooit tevoren. Amerika doet er lang niet meer mee. Dus dat redden we niet. Waarom niet? Omdat God zelf moet ingrijpen. En daar is hij mee bezig. Maar we moeten nog even iets leren. Dat geldt ook voor ons individu. Dat ze het zelf niet meer aankunnen. Dan gaan we roepen om iets wat ik met mijn broer deed toen ik vocht met hem op het schoolplein. Wat deed ik? We vochten op het schoolplein. En ik won natuurlijk. Psalm 121 zegt, van waar zal onze hulp vandaan komen? Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Daar gaan we naartoe. Daar gaan miljoenen mensen roepen, wat ik nu net zeg. Van waar zal onze hulp komen? In Iran, maar ook in andere landen. Want die antichristelijke macht gaat zich vestigen. En God zegt, ik wacht, want God dwingt niemand. Je mag komen. Tot slot. Twee tellen heb ik nog opgeschreven. Hoe moeten we ons opstellen? Wat is voor ons nu als individuele gelovigen belangrijk? Drie dingen. Eerst, Openbaring 3 vers 20. Dat kunt u citeren als ik vannacht om 3 uur bij u op bed kom. Zeg, wat staat er in Openbaring 3 vers 20? Zie, ik sta aan de... En ik... Klop. Nou, wat doe je als iemand aan jouw deur staat en die... Tegenwoordig gaan ze dan niet meer kloppen, ja, hier en daar nog wel, in Oldenbroek en zo. Maar dan bel je. Hè? Dan bel je. En wat doe je als je de bel hoort? Stel dat daar een bel is en trrrr, bel. Nou, dan ga je daar naartoe. Ik zeg, ik negeer gewoon dat belletje. Ze zoeken het maar uit. Ik ga er niet heen. Dat betekent dat je ook niet weet wie er achter die deur staat. Nou, wat zegt mijn Bijbel hier? Indien iemand zijn stem hoort, hij opent die deur. Wie moet die deur openen? Ik, anders komt er niemand in. God trapt de deur niet open. Hij wacht. Dat is de uitnodiging. Tuurlijk kan God dit achter zeggen. Binnenlaten. Ik wil binnenkomen, dus weg. Ik kom binnen. Nee, hij wacht tot je komt. Zoals jij vanmorgen bad. Komt allen tot mij. Dat is geen dwang. Dat is Hier spreekt in Openbaring 23 over tot de kerk gesproken. Een deel van de kerk is lauw. Deel van de kerk gaat ten onder. Deel van de kerk zal meedoen met het antichristelijk tijdperk. Opgegaan in het religieuze syncretisme. Vastgezet door de duivel. Wat is ons antwoord? Dit is het eerste wat moet gebeuren. Wij moeten hem toelaten. En staat ook, als we hem toelaten, die deur open. Die deur is trouwens open, dus je kan erin. Kom bij mij binnen om maaltijd met hem te houden. Wanneer ga je met iemand een maaltijd houden? Als je een relatie hebt met die persoon. Je zegt niet, kom maar binnen, ga je met de gastenkamer zitten. Nee, dan ga je met hem een maaltijd houden. Peter, wij hebben van een week bij Flywinkel gezeten. Wij houden van Fly, Peter en ik. We zitten bijna elke... Ik zal niks zeggen. Zitten we in de Flywinkel. En Peter en ik zaten daar met nog iemand... hebben we 2,5 uur of 2 uur met elkaar zitten babbelen. Waarom doen we dat? Omdat het... We moeten het doen, mooi. Hier, nee, nog niet. Ik ben er niet aan toe. Maar goed, ik zal de deur voor je openen. Dus dan heb je een verbinding. Nou, dat is het allerbelangrijkste in deze tijd. De stormen die komen, maar met wie ben je echt verbonden? Heb je je maaltijd houden met Jezus? Het allerbelangrijkste in deze tijd. Niet zozeer om grote dingen te doen of te zeggen. Nee, gewoon maaltijd met hem houden. Wat is er eenvoudiger dan dat? En dat wil hij. De kerk moet maaltijd gaan houden met Jezus. Dat is het eerste. Tweede. De rechtvaardige zal door de natie leven. Heb je dat wel eens gelezen? De rechtvaardige zal door eigen wijsheid leven. Heb ik weggelezen? De rechtvaardige die weet alles met zijn verstand. Nee. Er staat, de rechtvaardige zal door geloof leven. Zal de zoon des mensen, als hier de turbulentie is, als hij terugkomt, zal hij dan nog het geloof vinden? Ik heb u al gezegd, in de eindtijd gaan er heel veel van het geloof af. Onder enorme druk. Wij zijn niet gebaseerd, ons geloof is niet gebaseerd op redenatie. Ik heb een prachtige trouwtekst, daar sta ik helemaal achter, vooral de eerste zin. Vertrouw op de Heer met je ganse hart. Maar er staat een tweede zin, die is naar mijn mens zijn een beetje botsingachtig. Vertrouw niet op je eigen. De wereld heeft zoveel inzicht. En er gebeuren geweldige dingen, het is genade van God. Maar heel veel dingen gaan fout. Heel veel dingen gaan fout. Komt door de eigen redenatie. Je moet je verstand overgeven aan God. En de basis van relatie met hem is geloof. En geloof komt door de relatie. Als wij een week met elkaar gaan optrekken, dat gaan we dus niet doen. Maar stel dat dat is, dan ontstaat er een relatie. En door die relatie ontstaat er geloof. Geloof zonder relatie bestaat niet. Je moet een relatie hebben, anders kun je geen geloof krijgen. Dus als je niet bidt, en bid is een vorm van relatie. Als er geen relatie is met Jezus, hoe kun je dan geloven? Er zijn mensen die zeggen, ja, ik ben lid van de kerk. Ik ga elke zondag naar Hebron. Sorry. Dat is niet de basis. De basis is je relatie en het geloof dat daaruit voortkomt. En nog het laatste, heb ik nog een halve minuut. Nee, ik moet stoppen. Nog één laatste wat je moet leren in de eindfase is het prachtige woord uit Hebreeën 10, daar staat, gij hebt volharding nodig, de wil van God doende, te verkrijgen wat hij beloofd heeft. Volharding, dit is een irritant woord waar we niet van houden. God is de God der volharding, zegt Romeinen 15. Hij geeft het nooit op. God is de enige die het nooit opgeeft. Hij gaf het niet op toen Jezus hier was, hij geeft het ook nu niet op, want die wereld zal onder zijn heerschappij komen. Enthousiasme? Ja. Hij geeft het niet op. De God der volharding wil dat wij ook volharden in het geloof. En dat wordt een test. Als de druk toekomt. Kijk, als alles goed gaat, dan oké. Dan gaan we nog even door. Als het moeilijk wordt, ga ik dan ook nog door. Er zijn vele lessen van onze broers en zusters die hebben moeten lijden onder de druk van Jezus. Onder de druk van de vervolger. Openbaring 3, vers 20. Kom binnen, geloof en volharding. Dat zijn de elementen die we kunnen toelaten om er doorheen te komen. Kom ik er doorheen? Ik weet niet. Ik heb wel wat druk meegemaakt hier en daar. Maar als ik soms die verhalen lees van wat die mensen moeten meemaken, denk ik, dat wordt een test voor mij. Om te blijven volharden. Maar, ik heb een goede vrouw die zegt, dan zal God ook je wel genade geven. Is toch mooi? Dankjewel, schat. Laten we bidden. Vader, u geeft het nooit op. U gaat gewoon door. Wat die wereld ook doet, wat de duivel ook doet. U hebt besloten de wereld onder uw heerschappij te brengen. Onder de heerschappij van Jezus, die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht. In de hemel, maar ook op de aarde. Prijzen u voor dat perspectief. Dat dwars door de antichristelijke periode u komt. Help ons, Heer, om dat te blijven geloven op grond van uw woord. En uit te zien naar dat nieuwe tijdperk wat blijvend is. In Jezus' naam. Amen.